Het startschot klinkt. Iemand zet een zet. Iemand zet zich af. De dobbelsteen rolt. Welkom bij Play the Game of Joy. Een productie van de afdeling Joy van de firma Jeanette van Dijk Coaching. Met elke keer een nieuwe gast, een nieuwe ronde, nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Heel veel luisterplezier. Goedemiddag of goede avond of goedemorgen. Vandaag spelen wij het spel met
Nanneke van Drunen.
Dit hadden we niet geoefend, dus vandaar dat er enige vertraging op de lijn zat. Maar Nanneke, vertel even wie je bent en waar je vandaan komt en wat je doet en dat soort dingen.
Nou, ik ben dus Nanneke van Drunen, geboren en getogen Brabantse. Ik woon ook nog steeds in Brabant. En ik ben van huis uit communicatieadviseur en tekstschrijver. Heb dat ook jarenlang gedaan. Een paar jaar geleden ben ik een beetje van koers gaan veranderen. Ben ik ademwerk facilitator geworden en Reiki master. En best wel een zoektocht geweest, omdat ik dacht, het zou heel mooi zijn als ik het zou kunnen combineren. Maar ik wist gewoon heel lang niet hoe. Totdat vorig jaar ineens dat kwartje viel en ik dacht, oh, ik ben zelf een human design projector, net als jij. Hoe mooi zou het zijn als ik mij ga richten op human design projectors? Dus als ik die ga helpen met hoe ze hun bedrijf kunnen laten groeien op een makkelijke manier. Dus niet met overwhelm en hustle. Dus niet de generator style, maar echt projector style. En dat ik je dus help met je messaging en storytelling, content marketing, maar ook met het energetische stuk. Dus hoe bewaak je nou je energie? Hoe zorg je nou dat je, als je bijvoorbeeld heel veel bij sacrals bent geweest, dat je die energie weer loslaat of dat je je energie beschermt? En daarom komt dus eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, komt zo'n beetje samen. Dus in het kort, dat is wie ik ben en wat ik doe.
Ja, nou, de mensen kunnen het niet zien, maar je gezicht staat helemaal op blij. Als je
het ja, klopt.
Dus
ja.
Dat is voor mij natuurlijk altijd een heel goed teken. Je ja. Zei sacrals, voor ja. Mensen die niet meteen weten, wat zijn dat voor types? Wat zijn dat?
Sacrals, dat zijn de manifesting generators en de generators van deze wereld. En dat is ongeveer 70% van de bevolking. Dat zijn mensen die consistent toegang hebben tot energie. Ook zij kunnen moe worden, ook zij kunnen een burn-out krijgen. Maar in principe als die een nacht goed hebben geslapen, dan staan ze op en dan is dat motortje is aan. En dan kunnen ze gewoon de hele dag kunnen ze lekker doorgaan. En de non-energy types, dus dat zijn de manifestors, de projectors en de reflectors. Dat zijn mensen die niet consistent toegang hebben tot die energie. En waarvoor het dus ook belangrijk is dat je heel goed leert intunen op je lijf. Van, ben ik nou aan het varen op de energie van een ander? Ben ik aan het varen op mijn eigen energie? En het kan dus ook heel handig zijn om ja, daarmee, ik wil niet zeggen spelen, maar zeg maar mee te kunnen spelen. Zodat je gewoon het meeste haalt uit de energie die je hebt. Bijvoorbeeld als projector.
Ja, want ik vul het even in, maar als projector is het ook niet echt goed om je bedrijf op te bouwen volgens hoe generators en manifesting generators het doen. Hè? Ben je het daarmee eens? Of?
Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik heb het zelf heel lang geprobeerd op die manier. En ja. Ik moet zeggen, het heeft me heel veel gebracht, maar het heeft me ook heel veel gekost. En ik denk dat het verstandig is om het als non-energy type, bijvoorbeeld als projector, dus op een andere manier te doen die beter past bij wie je dus in kern bent. En dat je beter gebruik maakt van de energie die je hebt als projector op de momenten dat je het hebt. En in mijn ogen vraagt dat, maar ook je marketing en je sales vraagt een andere aanpak dan ja, wat generators en manifesting generators kunnen doen. Omdat ze nou eenmaal een ander type zijn ja. En anders in elkaar zitten.
Ja, ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen over als je zelfstandig ondernemer bent. Maar eigenlijk natuurlijk ook als je gewoon in een bedrijf werkt. Alleen weten de meeste mensen dat natuurlijk niet. En
nee,
de meeste mensen leven niet. En, ja.
Dat klopt en het kan een grotere uitdaging natuurlijk zijn. Omdat we leven in een cultuur die zegt van je werkt van 9 tot 5 of misschien wat langer zelfs. En ik kan bijvoorbeeld nu zeggen van hey, ik heb vanochtend met heel veel focus heel hard gewerkt. En ik ben even 2 uur ertussenuit geweest met lunchpauze. Ik ben even plat gaan liggen. Ik heb even naar muziek geluisterd. En 2 uur later ben ik weer klaar gaan zitten voor mijn afspraak met jou. Ja, ja. Mijn baas bij het reclamebureau, die zag me aankomen als ik dat ja. destijds had gezegd. Ja. Weet je, dus dat is wel ja. echt een andere manier van zijn. En ik denk dat onze wereld daar nog niet helemaal op is ingericht. Maar dat er gelukkig wel steeds meer bewustwording rondom het thema human design. En dat mensen anders zijn, zeg maar. En ja. dat we daar meer vrijheid voor mogen hebben. Dat komt er wel meer in mijn ogen.
Ja. Ja, want voor die man van dat reclamebureau, die zou veel meer aan jou hebben als die wel zou zeggen, oké, ga jij maar even 2 uur op een bankje naar een boom zitten turen of zo.
Absoluut. En het grappige is dat ik dat dus tijdens mijn eerste stage wel heb gehad. Toen had ik een baas en die zei af en toe van, ja, je moet je leren vervelen. Ga jij maar even naar buiten staren. En dat voelde... Ja. zo niet goed, want ik had dus, nee, ik moet productie draaien en ik moet dat doen. Ja. En hij zei van, nee, juist vanuit die rust komt die creativiteit bijvoorbeeld. En dat heb ik zo mogen leren daar. En toen heb ik het weer afgeleerd doordat ik het werkende leven in ben gegaan. En nu ben ik het weer aan het aanleren om dat dus wel meer te doen en meer die rust te nemen. En ook waar jij natuurlijk helemaal over bent, hè, om te doen wat joy brengt.
Ja. Ja, mooi. Ja, toen je aan het praten was, moest ik even denken aan, want wij projectors, voor iedereen die dat niet weet, wij werken, wij hebben misschien minder lang energie en kunnen meestal niet van 9 tot 5 werken of zo, maar we kunnen wel heel veel doen, we zijn wel heel efficiënt en snel. En ik moet even denken, toen jij vertelde over jouw stage, toen ik mijn eerste baan had. Dat was bij de Leidse Courant, die niet meer bestaat. Nou, ik begon daar. En ik was sowieso heel erg fanatiek en zo. Maar ik was ook heel snel. Mm. En mijn leidinggevende, die later heel lang hoofdredacteur was van het NOS Journaal. Maar dat geldt terzijde. Die zei tegen mij, ja, jij doet het veel te snel. Je moet nadenken over verhalen. En ik, ja. En toen kwam hij op een gegeven moment, toen had ik een verhaal af. En ik weet niet meer hoe dat toen werkte in dat computersysteem. Maar in elk geval, ik zei nou, het staat in de bak of zo. En hij zei, nee, heb je dit nu alweer af? En hij gooide het zo weg. En hij zei, maak het maar over en ga er maar over nadenken. Maar het zat zo in mijn hoofd. Dus ik wist toch precies hoe het ging. Dus ik dacht, nou, ik maak het nog wel een keer. Dus ik had het weer. Dus... En toen, toen heb ik het weer ingeleverd. Maar... Later dacht ik dus, ja, voor mij maakte dat bij dat soort dingen helemaal niet uit of ik er... Het kwam er gewoon in 1 keer uit en dan was het ook goed, net zo goed als dat ik er... Maar ja, dat had ik zelf ook allemaal helemaal niet door en hij ook niet en iemand niet. Maar dat is
nee, waar. Maar ik herken het zo. Ik heb een aantal jaar geleden ook een interview afgenomen met mensen die de tsunami hebben overleefd. En ik kwam thuis en ik was echt heel moe, want het was een intens gesprek geweest. En ik dacht, weet je wat, ik zet eerst even die ene zin op papier, want die wil ik niet vergeten. En ik ben gaan zitten en 1,5 uur later stond het hele artikel gewoon op papier. Dus ik stuur naar de fotograaf en die zegt, nee, daar heb jij heel uitgewerkt. En ik denk, wel. Ja, dat dus. Ja. En dat je dan echt denkt, oh, dit is echt bizar. Ja. En nu dat je denkt, van, oh, maar nu snap ik het.
Ja. We gaan beginnen. Wat natuurlijk ook nog leuk is om even te vertellen, is dat wij samen nog de Instagram-groep Projectors Party hebben. Ja. Dus als je luistert en je bent ook projector, sluit je daarbij aan.
Je bent bij deze uitgenodigd.
Uitgenodigd, ja. Oké, nou, ik nodig jou nu uit om met je dobbelsteen te gooien.
Oké. Nummer 1.
Oké, wij beginnen nu bij jou bij nummer 25. Bij iedereen begin ik bij een ander nummer om het zoveel mogelijk te verspreiden. Dus je hebt 1 gegooid, dan ben je bij vraag 26. Wat is in je werk je grootste frustratie?
Oeh. Ik denk op dit moment, en als ik me dan vooral richt op projectors, wat ik net ook zei, dat er nog een hele wereld te winnen is, omdat heel veel mensen nog niet op de hoogte zijn van human design en de verschillende types. En dat het leven voor projectors daardoor denk ik een grotere uitdaging is, laat ik het even dat woord gebruiken, dan zou hoeven als meer mensen hier bewustwording op hadden. Dat is wel iets wat me heel erg aan het hart gaat en ook wel eens frustreert. Ja.
Snap ik, ja. Ja. Wat zou er moeten gebeuren, denk je, om dat minder te... Wat, kan jij zelf daar wat aan doen? Of doe je daar wat aan?
Ja, ik denk dat het al helpt om meer bewustwording te creëren. En dat meer mensen op de hoogte zijn van dit fenomeen. Dus ik... Mensen die ervoor openstaan, die vertel ik ook over human design. Ik vraag ook heel vaak van, ben je er bekend mee? Weet je wat je human design is? En dan leg ik het uit. En het grappige is dat eigenlijk bijna iedereen met wie ik het over heb echt enorm geïnteresseerd is. En het heel, heel leuk vindt om meer te leren over de chart en over zijn of haar type. En ik ben echt geen human design expert. Maar als ik dan heel grofweg iemand zijn profiel of chart zie... En ik daar dan wat dingen over zeg, dat ze allemaal zeggen, oh, maar dat klopt. Weet je, dat ben ik. Ja. En dan denk ik, ja, ja. Dat is nog maar een hele summiere blik die ik erop werp. En dan denk ik, het zou voor iedereen heel veel extra's kunnen brengen. Jij weet dan ook nog meer van de gene keys natuurlijk af, hè. Maar gewoon dat inzicht in jezelf en ook het inzicht in de ander. Kijk, bijvoorbeeld mijn oudste broer is een... emotional authority, net zoals jij. En ik ben een splenic. En mijn broer zegt bijna standaard, als je hem een vraag stelt, daar moet ik even over nadenken. Mm-hmm. En ik werd daar altijd heel gek van. Want dan dacht ik, neem gewoon een beslissing. Ja. En nu dat ik dit weet, heb ik zoveel meer begrip voor het feit dat hij soms tijd nodig heeft om dus keuzes te maken. En die... die gevoelens, die waves, zoals ze dat noemen, om daar doorheen te gaan en dan op dat moment te komen dat het neutraal is en dat hij voor hem een goede beslissing kan maken. Terwijl ik dan met mijn splenic authority echt al 10 keer de keuze heb kunnen maken. Of dan is het weer veranderd omdat de situatie is veranderd. Maar het zorgt ervoor dat ik veel meer begrip heb voor ook andere mensen en hun proces. Omdat ik gewoon er veel meer over leer. Dat dus niet iedereen is zoals ik. En dat dat helemaal oké is.
Ja, ja. Ja, ik heb zelf, zo noem ik het altijd, een soort haatliefde met human design, omdat het niet wetenschappelijk bewezen is. Dat vindt mijn hoofd moeilijk. En dan heb ik toevallig ook weer zo'n kanaal wat dan zegt, oh, als je dit kanaal hebt, dat is een heel analytisch kanaal, logisch denken kanaal, dan heb je waarschijnlijk eerst heel veel charts van mensen uitgezocht voordat je kon geloven dat het waar was. Nou, dat klopt ook. Maar elke keer word ik weer geraakt bijna over hoe het klopt.
Hmm. Ja,
ja, en wat jij zegt vind ik ook dat het laat zo zien dat we allemaal anders zijn.
Dat
we allemaal in een soort mal worden gestopt. En van hetzelfde wordt, dus ik snap die frustratie ook wel.
Ja, en dat is het denk ik ook. Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel categorieën waarin je mensen in kunt delen. Ik had het er pas op een netwerkbijeenkomst nog over. Daar ging het weer over, oh, maar die is heel blauw en die is heel rood. Of ik ben een JF of weet ik veel allemaal. En ik ben daar niet tegen. Maar dan denk ik, het mooie van human design vind ik... Oké, er zijn een soort van tussen aanhalingstekens containerbegrip. Hè? Want je bent een projector of je bent een 2-4 of wat dan ook. Of je hebt een emotionele authority of een splenic of wat dan ook. Maar het is zo genuanceerd, omdat al die charts, ik wil niet zeggen uniek zijn, maar wel een heel stuk unieker dan dat je zegt, ja, ik ben groen-geel.
Ja.
En dat vind ik er dus zo mooi aan, dat het zoveel in zich heeft en dat het je zoveel meer inzicht kan geven in jezelf en hoe je, zeg maar, tikt, wat werkt voor jou, maar wat dus ook werkt voor de ander. En ja, dat vind ik heel mooi aan het human design systeem.
Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk zo, bij al die andere testen neem je jezelf ook altijd mee als je het aan het invullen bent.
Hmm.
Ja, je neemt de gedachten die je hebt, de verhaal wat je zelf over jezelf hebt, of wat je altijd van anderen hoort, dat schrijf je op, of dat vul je in. Of een beetje wat je eigenlijk zou willen, misschien.
Speciaal wenselijk. Ja. Ja, en dat wordt er bij human design natuurlijk wel redelijk uitgehaald. Want het is gewoon, ja, je ziet een chart en en soms dan is het... Oké, daar zit best wel wat conditionering op. Dus dat is ook weer een heel interessant proces. En zo zie ik het ook, want ik vind het niet iets wat ervoor zorgt dat je jezelf in een hokje zet. Mm-hmm. Juist niet. Ik vind dat het iets is wat je kan bekrachtigen en wat je meer bij jezelf kan laten zijn. En ik vind het ook heel zonde als mensen het dus gaan gebruiken als een soort van... Excuus, ik kreeg vandaag een DM van iemand en die zei... Ja, ik voel me soms een slachtoffer van een projector zijn. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè?
Ik moet even zeggen, je viel even weg en dan hapert het een beetje. Maar het is niet de bedoeling om je slachtoffer te voelen.
Nee, van het projector zijn. Dat schreef iemand vandaag nog aan mij in een DM. En dan denk ik, dat is dus niet de bedoeling. Kijk, er wordt ook in Human Design Land wel eens gezegd van... dat wij dus geen energie hebben als projectors. En dat is dan zo'n mythe die je bijna zelf gaat geloven. En dat je denkt van, oh, ik kan dus alleen maar op de bank hangen, want ik heb geen energie. En dat is dan ook weer zo'n verhaal wat je jezelf gaat vertellen. Terwijl, we hebben wel energie, alleen het werkt anders dan bij 70% van de mensen.
Ja.
Dat vind ik ook zo'n ding. Het is bedoeld om je, ja, wat ik zeg, te bekrachtigen in plaats van dat je je slachtoffer voelt van... dat je bijvoorbeeld projector bent. Dat is gewoon heel zonde.
Ja, ja. En die energie is natuurlijk ook... de ene projector heeft ook meer energie dan de andere. Dat is ook weer zo.
Ja.
En vanaf 2027 dan... dan moet jij jezelf ook vermenigvuldigen, denk ik. Want dan, ja, dan komen er meer... maar dan wordt het de wereld van de projectors, toch?
Ja, ik weet wel wat van die 2027, maar nogmaals, ik ben geen human design expert, maar er gaan dan wat veranderingen plaatsvinden waardoor de positie van de projector verandert en de hele wereld verandert, waardoor eigenlijk de gidsing, de guidance van projectors nog meer nodig is dan dat die nu is. En vooral van projectors die dus zoveel mogelijk zeg maar leven volgens wie ze echt zijn. Dus heel veel hebben conditioneringen hebben losgelaten. En dat is natuurlijk een proces wat je niet van gisteren op vandaag doet of van vandaag op morgen. Dus dan is het heel mooi als je daar al mee bezig bent een aantal jaar. Zodat je daar dan zeg maar de vruchten van kan plukken over een aantal jaar. En nu ook al natuurlijk als projector.
Ja. Nou, iedereen naar jou.
Nou ja. Ja, kom maar. Je mag me uitnodigen.
Oké. Gooi maar weer.
Ja. 5.
Wat vind je lastiger, angst of schaamte?
Ik vraag me af of dat schaamte geen gevolg is van angst. En dan zou je eigenlijk alleen maar angst overhouden. Want volgens mij schaam je je voor iets. Omdat je bang bent voor bijvoorbeeld de mening van anderen over iets wat je hebt gedaan. Of doet. Of zegt. Of hoe je eruit ziet. Maar misschien vergis ik me daarin. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ik ben even aan het denken. Ik weet niet of schaamte met... Ik denk dat schaamte... Ja, ik zie angst, dan ben je ergens bang voor. En schaamte, dan heb je iets gedaan, voor mijn gevoel. Of je hebt iets wat er al is, waar je heel ongemakkelijk over voelt. Waarvan je denkt, ja, waarom heb ik dat gedaan of zo? Bijvoorbeeld, je hebt iets heel naars gezegd en iemand anders zegt van je, nee hoor, dat is niet erg. Ik snap wel dat je dat er even uitvloog of zo. Maar dan kan je toch nog heel lang iets van schaamte hebben daarvoor. Ik zie dan niet zo wat de angst is, want die angel is er weg uit.
Ja, ik snap ook wat jij bedoelt. Maar om dan terug te komen op de vraag dan, denk ik... Maar dat was even iets wat bij mij binnenkwam. Dan denk ik dat ik persoonlijk angst lastiger vind.
Ja.
Dan schaamte. Ja. Omdat angst me kan belemmeren in het doen van dingen al aan de voorkant. En schaamte natuurlijk ook, hè. Maar ja, ik denk als ik moet kiezen dat ik dan toch voor angst ga.
En waar heb je vaker last van?
Angst.
Ja.
Ja. En jij? Ook.
Ja, ik vind het wel schaamte. Je wilt altijd anders doen, hè? Maar ik dacht, volgens mij heb ik wel... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik dacht, misschien vind je wel... hetgeen waar je het meest last van hebt ook lastiger.
Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, ik heb ook wel last van schaamte. Hè? Er zijn echt wel dingen waarvan ik denk, nou, liever niet. Maar Nee, ik denk dat bij mij angst dan toch een groter thema is dan, ja, dan schaamte. Ja.
Ja, en je vindt het ook lastiger omdat dat je echt daadwerkelijk tegenhoudt of weghoudt van dingen die je zou willen doen.
Ja. Ja, meer denk ik dan schaamte. Ja.
Want wat doe je met schaamte?
Ja, daarom zeg ik wel, ik vind het zo lastig omdat hij soms bij mij ook aan angst gelieerd is. Hè? Ik vind het bijvoorbeeld soms nog lastig om bepaalde dingen te delen over die meer, zeg maar, woehoes, spiritueel zijn. En daar zit een soort van schaamte op. Maar dat is eigenlijk ook weer in mijn hoofd de angst voor de mening van anderen. Dat ze het gek vinden. Of daarom dat ik ook zo zit in die
feestijd,
zeg maar, tussen angst en schaamte. En bijvoorbeeld, word ik heel erg blij als ik in een bikini op het strand zit. Nee, daar zit dan ook wel schaamte dat ik denk, nou, zou het allemaal net allemaal wel wat strakker mogen en zo. Doe ik het dan? Ja, maar daar zit natuurlijk ook weer een angst achter. Dat ik bang ben dat ik op dat strand ben. En dat iemand denkt, nou, die zou echt niet in een bikini moeten. Maar laat ik me daardoor tegenhouden? Nee. En denkt een ander dat? Waarschijnlijk helemaal niet. Maar ik denk dat die ander dat denkt. En dat is natuurlijk een angst. Snap je? Dus zo is die voor mij heel erg verweven.
Ja, ja, ik snap het. Ik denk dat heel veel mensen dat denken al, omdat ze in bikini zitten.
Toch? Ja, terwijl als je zelf nagaat op het strand, ben jij dan bezig met andere mensen en hoe ze eruit zien? Ja, nee. Ja. Toch denken we dat heel de wereld, heel het strand, naar ons lijf kijken om daar vervolgens iets van te vinden. Ja, en die gedachte, dat denken, dat helpt dan om de schijt aan te hebben en te denken, ik ga gewoon lekker in mijn bikini op het strand zitten.
Ja, ja. Heel goed. Gooi maar weer.
Dat zal ik doen. 4.
Nou, die is wel grappig. Waar geloof je in? Ben je spiritueel?
Ja, dat is wel heel erg grappig. Waar geloof ik in?
Nou, eerst maar even, je komt natuurlijk uit Brabant.
Ja. Ik ben, dat wou ik net zeggen, ik ben katholiek opgevoed. Ik ben gedoopt en ik heb mijn communie gedaan en mijn vormsel gedaan. En ik vind dat daar wel hele mooie dingen in zitten. Ik heb ook jarenlang bij een jongerenkoor gezeten, omdat hier in het dorp verder weinig was waar je kon zingen. En ik vond zingen nou eenmaal leuk. Dat dan bij een kerkkoor was, daar had ik zelf ook wel een mening over. Maar dat willen zingen, dat was dan toch belangrijker. En dan moesten we elke zaterdag een viering verzorgen. En ik heb dat af en toe heel vervelend gevonden, maar ook wel heel mooi. Omdat ik heb gezien hoeveel steun mensen kunnen hebben aan het geloof. Of het ergens in geloven. Het heeft me ook laten zien dat juist ook heel eng kan zijn. Hè? Omdat mensen dan daar zo in vast kunnen gaan zitten dat het zelfdenkend vermogen bijna weg lijkt te zijn. Geloof ik echt dat er een God is in de hemel en ik wil echt niemand beledigen die dat wel gelooft. Nee, dat geloof ik persoonlijk zelf niet. En dat er iemand is waarbij je aan een hemelpoort komt die zegt van oké, weet je, jij mag naar de hel of jij naar het vaagvuur of jij mag naar de hemel. Dat geloof ik niet. Dus ik geloof meer in dat alles energie is en dat er een universum is en dat daar universele wetten zijn die gelden. Maar wel bijvoorbeeld dat we geleid worden. En ik geloof bijvoorbeeld ook in leven na de dood. En dat er engelen zijn. En dat onze overleden dierbaren, dat die nog ergens zijn in energie. En dat die ons steunen. En dat die boodschappen voor ons hebben. Eind vorig jaar is mijn ene schoonzus is overleden. En ik heb daar met mijn broer nou regelmatig wel ook gesprekken over. Want dan zeg ik tegen hem van, ja, weet je, ze kwam even knuffelen. Of ze was er. En dan vraagt hij altijd van, ja, maar Nanneke, hoe weet je dat dan? Ik zeg, ja, soms weet ik het niet. Dan is het echt gewoon een weten. En soms is het een gevoel. Dan krijg ik een bepaald gevoel kippenvel. En dan denk ik, oeh, weet je, er is een spirit hier. En die komt even gedag zeggen. Kan ze niet zien, kan ze niet horen. Of misschien is het een kwestie van nog niet, dat weet ik niet. Dus dat zijn wel dingen die ik geloof en waar ik ook geen bewijs voor heb. Maar gewoon een gevoel van dat het zo is. En als het niet zo zijn, dan geeft het me in ieder geval heel veel rust. Of een heel fijn gevoel. Dat denk ik.
Ja. En hoe reageert jouw broer dan?
Ja, ik denk dat hij het soms vervelend vindt dat ik niet in woorden kan vangen wat het dan is. Omdat hij het graag zelf dan zou willen kunnen ervaren. Maar deels doet het hem denk ik ook wel heel erg goed. Omdat het hem wel sterk denk ik in het gevoel... In dit geval dat zijn vrouw er dus nog op een bepaalde manier is. En dat hij nog contact met haar kan hebben. En dat hij dan zelf ook wel eens zegt van... Oh, weet je, ik had echt heel erg sterk het gevoel... We waren bijvoorbeeld afgelopen vrijdag even bij de graf. En dan zegt, ik had echt heel erg sterk het gevoel dat ze er net even was. Weet je, dat de verbinding was. Mm. En ik denk dat hij dat vooral heel erg fijn vindt om, ja, om te ervaren. Weet je, dat ze er nog is. En ik geloof daar gewoon heel erg sterk in. En dat wil niet zeggen dat ik overledenen niet mis. Hè? Want ik heb echt nog regelmatig... En dat zul je misschien herkennen, maar dat gewoon het idee dat iemand er dus in 3D fysiek niet meer is. Dus dat je diegene niet meer vast kan pakken. Dat je geen gesprek kan hebben, net zoals wij nu hebben. Ja, dat kan me echt af en toe nog enorm overvallen. En dan kan ik daar heel verdrietig van worden. Maar op het moment dat ik het idee heb dat ik bijvoorbeeld mijn schoonzus voel, dan kan ik daar ook wel weer heel erg blij van worden. Dat ik denk, ja, weet je, ze is er niet meer in 3D, maar ze is er nog wel. En ja, dat is een beetje de worsteling, denk ik, die er af en toe is. Ik weet niet of dat je dat herkent.
Ja, dat herken ik wel. Maar ik ga daar verder nu even niks over zeggen.
Nee, dat is prima. Dat is prima.
Hoe staat dit? Ik stel nog wel een vraag aan jou. Je mag ook zeggen, daar wil ik verder niks over zeggen. Maar hoe staat, verhoudt zich dat met dat jij zei... Ik geloof dat het met de dood niet afgelopen is.
En hoe bedoel je die vraag?
Nou, dat iemand er nog kan zijn. Dat je die nog kan voelen in een soort geest. Mm-hmm. Je zei ook, ik geloof dat het met de dood niet afgelopen is. Bedoelde je dan dit? Of geloof je dat we nog een keer terugkomen? Of weet je het allemaal niet precies?
Ja, dat is een mooie vraag. Nou, ik geloof sowieso dat de dood zeg maar niet het einde is. Maar dat het een transitie is. Dus dat onze ziel ergens nog is. Ik had daar pas ook met iemand over. Ja, als je dan gelooft in leven na de dood. En meerdere levens. Hoe gaat dat dan? Weet je, is die ziel dan... Ergens, of is het dan een fragment van een ziel dat een fragment dan weer in een ander lichaam zit? Of is het zo dat die ziel dan in een ander lichaam zit, maar je daar nog steeds mee kunt connecten, omdat het energie is? En dat zijn allemaal vragen waarop ik verder ook geen antwoord heb. Nee. Maar ik geloof dus wel dat als iemand sterft, dat het lichaam sterft en dat de ziel overblijft en ergens blijft, al weet ik niet waar precies. En ik geloof ook wel in reïncarnatie, dat je meerdere levens kunt hebben gehad en nog kunt hebben. Dus dat wel, maar hoe dat dan precies gaat met die ziel, geen idee. Maar als iemand het antwoord heeft die luistert, laat het me alsjeblieft weten.
Ja, ja. Je zei ook iets van, ik geloof in energie en in universele wetten ook. Mm-hmm. Pas je dat op een bepaalde manier toe? Of is er een bepaalde wet waar je heel erg in gelooft? Of waar je mee werkt? Of...
Nee, dat niet zozeer. Maar ik vond het gewoon. Ik heb er zelf gewoon meer over geleerd de afgelopen paar jaar. En dan is het ook interessant om te zien hoe dat dus in het leven zeg maar, is. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, ik weet niet hoe die precies heet, maar... als je bijvoorbeeld kijkt naar karma of als je het hebt over de wet van polariteit. Dat is er wel eentje trouwens waar ik wel wat mee doe. Dan gaat het natuurlijk over licht en donker en schaduwwerk en dat soort dingen. Dat geloof ik wel heel erg. Heel hip is natuurlijk de wet van de aantrekking. Dat is er eentje die denk ik heel veel mensen zullen kennen. Dus ik vind het vooral interessant om er veel over te weten. Maar het is niet dat ik zeg van, hé, dat is nou mijn specialiteit. Of daar ga ik me helemaal in verdiepen. Of,
ja, ja. Maar gebruik jij die wet van aantrekking bijvoorbeeld?
Ik heb erover geleerd. En wat ik heel grappig vind, is dat ik ben oude dagboeken aan het teruglezen. Omdat het natuurlijk ook heel interessant is om als projector patronen te gaan zien. Mm-hmm. En ik zie dan, toen wist ik nog niet dat de wet van de aantrekking bestaat. En dan schrijf ik bijvoorbeeld iets van, nou, het zou toch wel heel toevallig zijn als ik daar en daar die en die tegen zou komen. En dan schrijf ik daarna, nou, wat er nou toch gebeurde, mm-hmm. ik kwam die persoon daar tegen. Dat ik nu denk, oh ja, ik snap hem wel. Heb ik gewoon zelf gemanifesteerd, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus dat vind ik heel erg grappig. Wat ik wel lastig vind, is dat er een aantal goeroes zijn op het gebied van manifesteren, de wet van aantrekking, die ik in ieder geval heel vaak hoor zeggen van, oh, als je een low vibration gedachte hebt, dus bijvoorbeeld angst of schaamte, weet je, dan moet je dat vooral er niet laten zijn en dan moet je vooral je richten op iets wat beter voelt. Ja, persoonlijk vind ik dat niet oké, want dan denk ik, volgens mij mogen alle emoties er zijn en geloof ook wel dat als jij je verdriet of je angst of je woede, als je dat onderdrukt en meteen zegt, oh, dit mag er niet zijn, ik moet me blij voelen.
Ja.
Weet je, dat gevoel, die energie, die moet ergens blijven. En ik geloof dat dat zich ergens opslaat in je lijf, waardoor het later tot klachten kan gaan leiden. En dat vind ik heel naar om te zien, dat dus heel veel wordt geteacht. Sorry, heb je dus later mensen die dus met allerlei klachten zitten en denken, oh, maar waar komt dit vandaan?
Ja.
En dat is wel iets wat ik ook zorgwekkend vind. Dan denk ik, volgens mij moeten al je emoties er mogen zijn. Of mogen al je emoties er zijn.
Ja.
En ben je er sneller van af, tussen aanhalingstekens, als je er gewoon op dat moment mee kunt zitten en het er laat zijn in plaats van dat je het wegduwt. Kost ook heel veel energie, hè? Als jij al die frustraties deelt het maar onder water aan het duwen bent. Als je een kurk onder water aan het duwen.
Ja,
en als je dan die kurk loslaat, dan denk je ineens, jezus, waar heb ik toch veel energie over voor andere dingen. Dus dat is zoiets waarvan ik vind ik lastig.
Ja, ik kan denken, ben het helemaal met je eens. Dus vind ik wel dat er een verschil is tussen emoties en negatieve gedachten en niet helpende gedachten. Ik geloof wel heel erg dat je ik kan dat toch niet, het gaat mij toch niet lukken, dat je dat mag losmaken. En ik kan denken, ik kan het altijd proberen. En als het niet lukt, dan...
Daar ben ik met je eens.
Ja,
goede nuancering. Maar daar ben ik het helemaal met je eens. Ja.
Oké, wil je er nog iets over kwijt? Of je zit alweer helemaal klaar met je dobbelsteen? Jij wil me weer gooien, hè?
Ja.
Oké.
Ik ga hem gooien, ja?
Ik ga hem gooien.
Nummer 5.
Ja, moet ik altijd even helemaal...
Gaan tellen.
Jou aan tellen, want nu moet ik verder dan weer bij 1. Maar dus komen we bij vraag 4 uit.
Oké.
Waar houd je aan vast dat je tegenhoudt? Het is een beetje een cryptisch gevoel, maar ik heb een deel van de vragen komen uit de bekende vragen van Proust. Ik denk altijd dat je Proust moet zeggen, maar je schrijft Proust.
Proust
toch zeggen. Op zijn Frans. Marcel Proust. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, die heeft zo'n bekende lijst met vragen. Heel stom dit. Had ik het even uit kunnen zoeken. Maar goed, die heeft dus een beroemde lijst met vragen. En daar komt deze ook uit. Niet allemaal. Ik heb er ook wel een paar zelf bedacht, jongens. Maar waar houd je aan vast dat je tegenhoudt? Vind ik echt wel een hele mooie formulering. Dus die heb ik erin gehouden.
Nou, dan zijn dat natuurlijk mijn eigen belemmerende overtuigingen waar we het net over hebben gehad. Dat zijn natuurlijk verhalen die je zelf blijft vertellen die je niet helpen. En oké, ik help daar mensen mee, maar dat wil niet zeggen dat ik ze zelf ook niet heb. Dus dat in het heel kort.
En zou je er eentje met ons kunnen delen?
Ja, en dat is een hele mooie, zeker voor projectors. Je moet hard werken om geld te verdienen. Ja, en daar heb ik echt al zoveel werk op gedaan. En dat is ook dat je denkt van, nou heb ik het wel afgepeild. Nee hoor, dan every level has its devil. Dan komt hij gewoon weer keihard terug. En dat is er eentje waarvan ik weet dat het een verhaal is wat ik mezelf vertel. En ik zie mensen die het tegendeel bewijzen. En toch steekt hij bij mij dan weer de kop op.
Ja. Het zit er zo ingeramd bijna, hè?
Ja. Bij iedereen, hè?
Bij iedereen, ja.
Dus het is ook helemaal niet gek, maar ja, ik zeg wel, het is er eentje waar ik dan zelf al heel veel op heb gedaan. Weet je, tapping sessies en breathwork en journal en alles.
Ja.
En dan komt hij toch weer om de hoek.
Ja.
Ja.
Ja. En is er ook iets tastbaars wat je eigenlijk weg moet doen?
Oh, dat is een goeie. Nou, ik heb mensen die in mijn huis komen en die vinden echt dat het... die kunnen niet omgaan met de hoeveelheid ruimte die ik in huis heb. Die zeggen, oh, ja, het is veel te leeg. Zijn er nog dingen waar ik dan aan vasthoud? Ja, wat grappige bij mij is dat ik dan aan iets vasthoud. En dan ga ik bijvoorbeeld een jaar later ga ik weer een opruimrondje doen. En dan kan ik het ineens wel loslaten. Mm. En er zijn gewoon bepaalde dingen die ik gewoon wil bewaren. Wat dingen van de basisschool of dingen die je hebt gekregen. En ik zei net
van... Maar dat hou je dan niet tegen natuurlijk.
Nee. Nee, dus of dat er daarin dingen zijn die me echt tegenhouden. Nee, ik kreeg wel van de week de vraag van mijn broer van waarom ben je al je oude dagboeken aan het doorlezen? Ik weet niet of dat iets is wat me tegenhoudt. Ik denk dat ik ze juist nu aan het lezen ben om dus patronen te zien en te kijken wat houdt me tegen. En ik heb ooit iemand voorbij zien komen en die verbrandt haar dagboeken. En ze dacht, oeh, ik weet niet of dat dan nou zou kunnen.
En waar, weet je waarom ze dat deed? Wat het,
Nou, letterlijk om het dus achter zich te laten. Weet je, dat je ook wel de techniek hebt om dus bijvoorbeeld een brief te schrijven over iets wat je los wil laten, omdat je hem dan verbrandt. Ja. Zodat je het echt loslaat.
Ja.
Je geeft aan de aarde of het universum.
Ja.
Dus ik heb dat nooit gevraagd, maar dat was de aanname die ik heb gedaan. En dan denk ik, ja, maar het is ik snap het symbolisch. Maar dit is niet de eerste keer dat ik mijn journals teruglees. En nu lees ik weer hele andere dingen. Omdat ik ook niet meer dezelfde persoon ben die ik was toen ik ze de vorige keer las. Ja. Dus dat vind ik een hele interessante. Of dat er nou ineens dingen zouden veranderen als ik wel al die dagboeken in de fik zou steken. Maar dat vind ik een beetje zonde. Ik weet niet of dat ik dat ga doen.
Ja. Ja, ik zit ook wel een beetje te denken aan Eckhart Tolle, van wie, waar ik het heel vaak over heb, van wie ik een fan ben. Mm-hmm. Ook omdat ik The Power of Now nu weer aan het lezen ben. En waar het toch echt, nou ja, gaat natuurlijk over de kracht van het nu. Mm-hmm. En dat alle dingen die in het verleden, weet je, onze gedachten over het verleden helpen ons niet, over de toekomst helpen ons niet. En in dat licht bezien, zou ik denken dat hij misschien toch wel zegt van, ja, dat dient je niet of zo.
Ja, nee, ik snap waar die opmerking vandaan komt. En ik zat daar zelf ook over na te denken. Hè? Van, ik ben nou zoveel tijd in het verleden aan het doorbrengen. Helpt dat me in het nu? Ja. Maar dat is natuurlijk wel het idee. Dat ik de patronen uithaal die me blokkeren. Juist in het nu, zodat ik daar iets mee kan. Dus dat vind ik een beetje de...
Paradox bijna.
Ja, precies.
Ja. Grappig, ik weet niet of een leeg... Je zei iets over een leeg huis, moest ik even aan denken. Is dat nou ook een projector ding?
Ja, dat weet ik niet. Is dat zo? Herken je dat?
Ik weet het niet, maar ja, of het kan ook... Ik weet niet of jij ook toevallig die Gate of Jinky 23 hebt. Maar...
Ik weet niet aan mijn hoofd.
Ja, dat is die, dat kanaal van 2343, die genius of... Nou ja, tussen je, maakt niet uit. Maar in elk geval, dan hou je ook van ruimte en zo. Ik hou ook helemaal niet van heel veel spulletjes, dat het dan maar gezellig is. Ja. Ik zeg altijd, ja, als het leeg is, vind ik het gezellig. Niet iedereen heel anders aan te kijken. Moet je dan niet een plantje of zo? Nee!
Kijk, 2343 zeg jij, hè? Ik heb, het is omcirkeld de 43 en dan een halve channel. Dus hij is niet helemaal, hij is een hanging, zeg maar.
Oh ja. Ja.
Van 43 naar beneden.
Ja. Naar boven. Oh, is het 43 de bovenste? Oh ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij kan je nog één keer gooien.
Oké, ik vertrouw jou.
Ik ga ze even tellen hoor. Die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Ja, dit is vraag 5.
Oké, ik heb 6 gegooid.
Je hebt 6 gegooid en je was bij 10, dus bij 4. Dus op welke plek buiten Nederland zou je willen wonen?
Goh, wat zou dat toch zijn? Ja. Nou, Jeanette,
Jij naar deze vraag.
Je kent mij iets langer dan vandaag. En wie mij een beetje kent, die weet dat ik een enorme liefde heb voor Australië. Ik ben in 2008 voor het eerst geweest en heb ik daar een nieuw jaar gevierd. Wat echt al heel lang een wens voor mij was. Ben ik in 2012 ben ik terug geweest voor een maand. Dus ben ik heel lang niet geweest. En vorig jaar ben ik teruggegaan voor 3 maanden. En ik ben teruggekomen... ik ben eigenlijk gegaan voor 6 weken. Toen kwam ik op een boerderij terecht en dat resoneerde zo. Heb ik mijn intuïtie gevolgd. Dus ik heb gevraagd dat ik terug mocht komen. Heb ik mijn reis verlengd. En toen ben ik na bijna 3 maanden ben ik thuisgekomen half juni. En heb vrij snel daarna heb ik een ticket teruggeboekt. Het zou eigenlijk eind augustus opnieuw voor 3 maanden naar Australië zijn vertrokken. En die reis heb ik uitgesteld, omdat wij toen hoorden dat mijn schoonzus uitbehandeld was. En ik niet naar Australië wilde, maar gewoon hier wilde zijn. En uiteindelijk ben ik dus half februari dit jaar ben ik teruggegaan voor weer bijna 3 maanden. En dat was ook vorig jaar echt wel toen ik daar was, dat ik me zo goed voelde en zo fijn dat het echt was van, ja, weet je, zou ik hier willen wonen? Daar ben ik echt wel serieus mee bezig geweest. En misschien dat dat er ook mee te maken had dat ik zo snel ook weer terug ben gegaan. En dat was ook ja, heel fijn. Maar het is niet heel makkelijk om op mijn leeftijd nog in Australië te gaan wonen. En ik besef ook wel heel erg goed dat er een verschil is tussen daar tijdelijk zijn en ergens wonen in het buitenland. En voor nu ben ik gewoon oké om in Nederland te wonen en af en toe naar Australië te gaan. En is de grootste noodzaak er ook af. Die sterke pull die ik vorig jaar voelde... Ik denk dat ik dit jaar heb mogen doen naar wat voor nu nodig was. En ik ga absoluut, als het enigszins aan mij ligt, nog wel een keertje terug naar Australië. Ja. Maar ja, voor nu is het oké.
En stel je voor, je moet nu kiezen naar welk ander land je zou gaan.
Oh, dan zou het Australië zijn.
Toch wel, ja. Ja. Wat kan je onder woorden brengen wat dat...
Wat me zo trekt? Ja, het is deels een gevoel. En als je, dus waar we het net over hebben gehad, gelooft in vorige levens en karma, dan heb ik heel sterk het vermoeden dat ik daar ooit heb gewoond. En dat daar nog iets karmic te doen is voor mij. En het overviel me de eerste keer toen ik daar was enorm. Als je Circular Quay hebt, dus dat is zeg maar de plek waar je de Harbour Bridge ziet en de Opera House. De eerste keer dat ik daar kwam, ik moest het gewoon echt spontaan huilen. En toen ik er terugkwam in 2012, toen was ik er eigenlijk ook weer niet op bedacht. En ik kwam op diezelfde plek en ik moest weer huilen. En vorig jaar toen ik er was...
En nog even voor de duidelijkheid, het was niet je eerste buitenlandse ervaring?
Nee, ik was al her en der geweest. En in 2008 was het zelfs zo dat ik op wereldreis was. Dus ik was al in Azië had ik gereisd en ik ging toen naar Australië. En ik heb echt hele mooie dingen gezien op mijn reizen. En zo mooi is die plek. Ja, het is een mooie plek, maar het is niet echt het meest mooie qua natuur, schoon of wat dan ook. Vorig jaar was ik er weer en ik was er nu wel enigszins op bedacht. Dat ik dacht, het zal toch niet weer, hè? Ja, en ik moest weer huilen. En ook dit jaar, ik kom op die plek en ik word gewoon helemaal emotioneel. Dus dat is er. En ik vind de vibe heel erg fijn daar. De mensen, ze werken er hard, maar het is net een beetje meer... laid back dan dat het hier in Nederland is, wat ik heel erg fijn vind. Ik vind de natuur mooi, terwijl ik echt wel besef dat er plekken op de wereld zijn die misschien wel mooier zijn qua natuur. Het heeft ook gewoon heel veel, weet je, echt van de Red Center waar niks is, Cooper Pedy waar het 50 graden is en mensen onder de grond wonen, tot hele mooie watervallen en natuur. Ja, ik weet niet, het is een gevoel, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ja.
Heb je ook iets met de mensen?
Jawel, ja en nee, het is heel bijzonder, want ik denk dat de gemiddelde, en nou chargeer ik enorm, hè, ik denk dat de gemiddelde Australiër niet heel erg spiritueel in is gesteld. Nou heb ik de mazzel gehad dat ik dus mensen heb ontmoet die... ja, waar ik gewoon heel erg mee resoneer. Waarmee ik daar ook over kan praten, wat heel fijn is. En ik vind de cultuur van de Aboriginals vind ik echt zo interessant. Echt de wijsheid die daar zit, de kennis die daar zit, de manier van storytelling. Echt als storyteller haal ik daar helemaal mijn hart op. De geschiedenis die daar ligt. Wat zij uit het land halen. Weet je, als je bijvoorbeeld naar Uluru gaat, Ayers Rock, die grote steen in het midden, ja, dan kan je denken dat is een steen. En je loopt eromheen en daar doe je hartstikke lang over, want dat ding is mega groot. Maar dan loop je daar met een Aboriginal guide en als je dan die verhalen hoort, dan zeg je, ja, maar die inkeping die is er omdat de slang uit de Dreamtime, en dan vertel ik het vast niet goed, maar daar zeg maar naar beneden kwam gegleden. Ja, ik doe het daar gewoon heel erg goed op. Ik vind dat gewoon heel erg fijn. En al die wijsheid die dan ook nog in die verhalen zit.
Ja, Wat voor soort wijsheid is dat?
Ik denk dat het wijsheid is die ook wel weer te maken heeft met de spiritualiteit. En die zit niet alleen bij de Aboriginals. Maar ik denk dat die in heel veel stammen zit. Die heel dicht bij de natuur leven. Die wijsheid halen uit de kosmos, van hun intuïtie, die weten hoe ze met het land samen moeten werken in plaats van wat wij hier doen, het land gebruiken. Die snappen dat ze één zijn met de natuur in plaats van dat de natuur iets is waar wij gebruik van maken, zeg maar. Dat in het kort.
Ja, dat heb je mooi gezegd. Over het land, samenwerken met het land in plaats van gebruiken. Mooi.
Ja. Ja, dus dat spreekt me er heel erg aan. En ik weet dat dat op meer plekken in de wereld is, maar op de een of andere manier resoneer ik gewoon heel erg met The Land Down Under.
Ja. Oké, mooi. Wil je nog ergens op terugkomen? Of heb je iets toe te voegen?
Nee. Er was één vraag waarvan ik had gehoopt dat die voorbij kwam.
Was het?
Die ene van met als je vanavond met iemand zou kunnen eten, geloof ik, met welke vier dat zouden zijn. Oh, die had ik zo gehoopt dat zou komen.
Nou, schrijf die maar in je dagboek.
Ja, zal ik doen. Als iemand hem wil weten, dan deel ik het wel via mijn stories.
Vertel nog even waar mensen jou kunnen vinden.
Op mijn website, nannekevandrienen.nl. En ik ben te vinden met mijn podcast, de Nanneke van Drienen podcast, waar ik heel consequent in was en tegenwoordig iets minder consequent. Luister ik meer naar mijn projector-energie. En het allerleukste vind ik Instagram. Daar ben ik het meeste te vinden. En dat is ook op mijn naam, Nanneke van Drienen. Dus als je me beter wil leren kennen, dan kan je het beste daar terecht.
Oké. Nou, dank je wel voor het meedoen met het spel. Ik vond het heel leuk om het met jou te spelen.
Superleuk, dank je wel ook voor de uitnodiging.
Ja, oké. Nou, dag allemaal, zeg ik maar eventjes.
Doeg!